U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
En beste luisteraars, welkom weer bij een aflevering van de Club van Job op deze vrijdag 15 mei.
Ik moet eerst iemand de groeten doen, want ik heb gehoord via uit betrouwbare bron dat we een trouwe luisteraar hebben die in de gevangenis zit.
Oh,
nou, en nou, wij groeten moeten met de gevangenen verbonden zijn,
zeker?
Dus dat zijn we ook.
Nou.
Dus de groeten aan de gevangenen die trouw luistert naar Radio Maria.
Veel sterkte. En
we hopen dat hij gauw vrij is.
Ja, ja.
Nou. Dan zitten we met een probleem wat hier op Radio Maria geschapen is, geloof ik.
Van die vrome, probleem.
Hele vrome problemen. Daar staat hier Yvonne, je kondigt het derde glorievolle geheim, altijd aan. Met de Heilige Geest laat neer over de apostelen en over Maria, over moeder Maria. Ik betwijfel dat laatste, Maria was toch al vol van de Heilige Geest, dan is het toch niet meer nodig. Nou, dan zegt we die misschien op vraag aan bestemmen, dus dan wordt het mij doorgestuurd. Antwoord van Yvonne, mij is eerder verteld dat Maria voor het dragen van haar taak als moeder voor alle mensen zoveel genade overging worden, dat de Heilige Geest opnieuw over haar uitgestort moest worden. Dit zijn mijn eigen gebrekken geworden. Maar onder andere Monsieur Woerts heeft uitdrukkelijk aangegeven dat Maria erbij vermeld moet worden. Nou, Maria hoeft er niet bij vermeld te worden. Officieel, dat wil ik eerst zeggen. Als iedereen er van alles bij gaat vertellen, ja, dan wordt het altijd niet even duidelijker voor. Officieel staat, Christine heeft op de dingen van het Vaticaan gekeken. En daar staat zelfs op alleen maar nederdaling van de Heilige Geest. Dat is het geheim. Niet waarover en hoe en waar. Het is dus alles over iedereen. Ook, je kunt ook zeggen alle mensen die 3000 mensen zich lieten dopen en zo. Je kunt er van alles bij halen.
Maar ja, de 70 apostelen die er nog waren. Dus daar waren de 12. Dan nog de 70. Dan nog Maria. Dan de vrouwen.
Ja.
Die erbij waren.
Ja, maar er staat dus dat de apostelen samen met Maria in de avond, laatste avondmaal gebeden hebben. Goed, heeft Maria de Heilige Geest nog nodig of niet? Maria was vol van de Heilige Geest. Hè? Dat vol van genade, dat is ongeveer hetzelfde als vol van de Heilige Geest. Van de zonde af, van de geboorte af, vrij van zonde. Vol van de Heilige Geest. Maar dat was Jezus ook. En wat zien we bij de doop in de Jordaan?
De Heilige Geest
daalt over Jezus neer.
Alleen hij wordt niet, kijk, het is de vorm van een duif. Hij blijft hangen.
Die vlammen bleven ook hangen, hoor.
Ja, die gaan niet.
Dus ja, ja. Ik denk dat het een beetje vergezocht is allemaal. Ja. Dus ik.
Maar is het verkeerd te zeggen dan de Heilige Geest daalt neer over de apostelen?
Over Maria, maar ik weet niet waarom hij dat zegt. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen, zijn wij gewend in Nederland.
Ja.
Iedereen vindt het tegenwoordig om nog vromer te zijn, allerlei dingen bij te doen. En soms kun je dan de fout. Dit is niet fout, ja, hoor. Het zou kunnen.
Katholieker dan de paus zijn.
Ja, zoiets. Afijn. Dus ik, ja. Dan een hele andere vraag. Ik beluisterde vandaag de hemelvaartshomilie van een van onze Nederlandse bisschoppen. Volgens mij was dat van Monsieur Mutsaars. En dan komen we bij een andere vraag die er gesteld wordt of ik weet hoe het met de gezondheid van Monsieur Mutsaars is. Dat heeft hij zelf al een beetje gezegd in die podcast.
Ja.
Gisteren. Hij is dus thuis. Kijk, wij weten dat je een beetje eigenwijs is en eigenzinnig. Dus misschien is je wel een beetje naar huis gegaan te vroeg, omdat je dat zelf wilde. Maar hij is thuis. En hij moet volgende week geopereerd worden. Aan zijn arm en zo. Dus misschien nog meer operaties. Maar in ieder geval, hij wacht die operaties thuis af. Zit met zijn arm in de gips.
Ja.
En kan zich een beetje behelpen, maar niet, het valt niet mee blijkbaar.
Nee.
Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga er binnenkort even naartoe. Dus dan zal ik het van uit de eerste hand zien. Maar dus daar gaat het om. En die heeft dus ook meteen, toen hij thuis was, al die podcast opgenomen van EWTN, van de Lage Landen, over de hemelvaart. En daar gaat het hier over. Daarin werd gesteld dat de hemel geen plaats is boven de wolken, maar staat voor Christus' nieuwe universele aanwezigheid hier op aarde. De bisschop benadrukte dat de engelen de leerlingen uit hun verwarring halen met de boodschap: wat staat gedaan naar de hemel te staren? Het is werk aan de winkel hier. De conclusie was dat hemelvaart Christen niet puur met beide voeten op de grond zet om concrete hongerigen te voeden en elkaar te vergeven. Als de theologie achter hemelvaart op deze manier volledig wordt gericht op de aardse zending en Christus' universele presentie nu. Even kijken. Blijft er dan in de orthodox-katholieke doctrine.
En iemand belt u?
Zeker, iemand belt er.
Ja.
En die heeft mij al gebeld. Die heb ik al proberen terug te bellen. Net toen, dan neemt hij niet aan, dan gaat hij weer bellen.
Dan kunt hij het.
Terwijl ik ben, ja, ik kan hem zeker weg doen.
Ja.
En er is iemand die weet dat ik bij Radio Maria zit. Dat is helemaal gek.
Ja.
Nou is hij helemaal. Hij wil niet weg. Die telefoon die is hardnekkig. Kijk, ik tik. En hij blijft doorgaan, hè?
Zal ik helpen? Gestopt.
Nou is gestopt. Ja, het is. Goed.
Nou, je had het over de.
Blijft er in de orthodox-katholieke doctrine nog genoeg ruimte over voor de hemel als een daadwerkelijke bovennatuurlijke plaats van lukzaligheid enzovoort. Nou, ik denk dat we twee dingen moeten onderscheiden. Bij hemelvaart. Als je de liturgie bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld in de prefatie dat wij gelukzalig en blij zijn omdat het hoofd, wij zijn het lichaam, en dat ons hoofd al in de hemel is, en dat wij dus met het hoofd verenigd zijn en eens helemaal in de heerlijkheid van het hoofd zullen delen. Dus dat gaat over de hemelse zaligheid, die inderdaad, als de bisschop zegt, het is natuurlijk geen plaats, kun je zeggen, boven de wolken ergens, maar het is wel een andere toestand, een gelukzalige toestand, waar we verder niet zoveel over kunnen zeggen. Maar dat is de hemel, die dat is er gewoon. Anderzijds staat er ook in het hemelvaartverhaal en in het de introitus van hemelvaart: mannen van Galilea, wat staat je naar de hemel te staren? Men wil naar de hemel kijken en kijkt, waar blijft Jezus nou? Want Jezus is er niet meer enzovoort. En dan zeggen die engelen, er is werk aan de winkel. Je moet hier het geloof beleven enzovoort. Dus dat zijn alle twee waarheden van hemelvaart. Dus je moet niet tegenover elkaar zetten. Ja, dat geloof ik dat daar voldoende is voor deze vragen. Dan heb ik er nog op papier een hoop. Adam en Eva waren de eerste mensen die van het kwaad geen besef hadden. De duivel heeft hiervan misbruik gemaakt en hen tot zonde aangezet. Waarom heeft God, nadat zij van de broodvrucht gegeten hadden, de volledige schepping tot aan de laatste dag in rampspoed gestort? Doordat Adam en Eva één keer ongehoorzaam geweest waren, werden ze direct uit het paradijs verdreven en kwamen de erfzonde, de dood, diverse ziekte, pijn, oorlog en alle andere ellende over de aarde. Ik vind dit een onevenredige bestraffing, want God had van ook eenmalige waarschuwing kunnen geven. Dat doen ze tegenwoordig, de politie doet dat. Nee, die doet het ook niet trouwens.
Waarschuwing.
Waarschuwen doen ze niet zoveel.
Ja, wel.
Ja.
Ik heb er nooit eentje ontvangen. Maar.
Nee, maar jij rijdt ook geen auto.
Ik ben heel braaf.
Je rijdt ook geen auto.
Nee.
Maar ja, fijn. Ter vergelijking. Een klein kind is één keer ongehoorzaam en vervolgens wordt de rest van zijn leven door zijn haar ouders gestraft. Ja. Dit zijn een beetje ongelukkige vergelijkingen die gemaakt worden. Namelijk, de zonde in het begin. Ja, dan moet je eruit knippen.
Ja, dan heb ik de microfoon uitgezet.
Oh, die heb je uitgezet. Ja, ik ben een beetje verkouden. De zonde in het begin is een hele bijzondere zonde. Dat is ook bij de engelen, hè?
Ja.
Van de engelen geloven wij dat die ook
Eén keer
een eenmalige gezondigd. Keus hadden voor of tegen God, voor zichzelf. En die gedeelte van die engelen heeft ook tegen God gekozen. En dat zijn de duivels geworden. eeuwig en altijd verdoemd. Dat is met de mens ook zo. De mens, de mensheid zou je kunnen zeggen. In de eerste mens was de mensheid als het ware aanwezig. De mensheid heeft God tegen God nee gezegd. En dat doet ze nog iedere dag opnieuw. Dus ook dat kleine kind waar het hier over gaat, die zegt ook iedere dag nee. Want hoe klein ze zijn, zeggen kinderen zijn onschuldig. Nou, dat valt nog wel eens mee. Of tegen.
Nou, tot 7 jaar wel.
Ja, dan kunnen ze geen kwaad doen, omdat ze niks weten. Maar
ze doen wel kwade dingen, maar ze omdat ze hun geweten niet goed ontwikkeld is.
Nee,
dan,
maar ik bedoel, ze doen wel. Ja, ja. Maar, dus kinderen kunnen heel veel
stoute dingen.
Ja. Dus alle mensen doen dat. Zelfs de grootste heiligen doen dat. En in de eerste mens zien we dus de mens die zich afkeert van God. De mensheid die zich afkeert van God. Je moet ook niet vergeten dat Adam geen eigen naam is eigenlijk, maar gewoon de mens. En de Eva, moeder van al het leven. He, dus het zijn symbolische namen eigenlijk, waarmee aangeeft dat het menselijk geslacht daarin. Dus de zonde, individuele zonde van mensen naar de hand worden anders beoordeeld ook door God. Er is vergeving mogelijk altijd. He, zelfs bij doodzonde. Maar dit, die wat wij de erfzonde noemen, die in het Latijn heet peccatum originale, de oorsprongszonde. Hoe heet dat bij jullie?
Peccatum originale.
Oh, ja. Zie, dat is eigenlijk beter dan die erfzonde. Ja. Want bij ons wordt de nadruk gelegd dat het overgeërfd wordt. En in de Bijbel gaat het eigenlijk over de oorsprong.
Ja.
In de oorsprong
de
zit de zonde.
De allereerste, ja.
Dan zeggen overigens, vind ik dat onschuldige kinderen niet mogen lijden onder hetgeen dat hun ouders gedaan hebben. Ja, maar wij worden in zonde geboren, in een zondige wereld. Daarin wordt uitgedrukt dat de wereld en de mens innig met elkaar verbonden zijn. De schepping is met de mens verbonden. En als de mens gestraft wordt, dan wordt ook de schepping gestraft. Of de mens wordt in de schepping gestraft. Het is een mysterie hoor, we kunnen dat niet helemaal uitrafelen. Want in de schepping zit natuurlijk een stukje onvolkomenheid in. Maar het is ook een stukje straf, het is allemaal heel moeilijk. Maar de gevolgen van de erfzonde zijn er. En de belangrijkste vind ik eigenlijk nog wat Paulus zegt. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het slechte dat ik niet wil, doe ik wel. En ik denk dat iedereen dat aanvaardt, de geneigdheid tot het kwade. Alleen onnozelaars die denken dat ze dat niet doen.
Maar dat zijn leugenaars. Dat zegt de Bijbel wel.
Ja. Maar die zijn er wel.
Ja, ja.
Ik heb zelfs in het verleden kwam ik mensen in de biechtstoel. Die kwamen, ik heb niks verkeerds gedaan. Maar wat kom je dan doen?
Maar kan wel.
Dat ze niks verkeerds hebben gedaan, kan dat?
Weet ik niet, misschien niet. Ze hebben een paar dagen geleden gebiecht nog. En dan komen ze nog een keer. Ja, misschien hebben ze niets.
Ja, maar rechtvaardigen die zondig 1000 keer per dag.
Ja, maar dat moet je wel beseffen. Als dan rechtvaardigen.
Ja, dat is het erge. Ja. Er zijn heel veel mensen die van zichzelf denken dat ze heel goed zijn.
Ja.
En dat klaagt de Bijbel aan. Je moet jezelf eens nagaan.
Of misschien denken ze niet over zichzelf dat ze heel goed zijn. Maar dat ze ook niet zo slecht zijn.
Ja, maar ja, mensen zouden toch eens serieus moeten nemen wat ze allemaal verkeerd doen. Zonder scrupul te worden hoor, want dat hoeft ook weer niet.
Ja, maar dan krijg je die mensen die van vroeger die zeiden dat ze zonde moesten verzinnen.
Ja, maar dat is onzin. Mensen die met 30 jaar nog zeggen, die zeiden dat, hè,
dat ze als kind.
Dat ze met de vinger in de strooppot hadden gezeten, of weet ik wat allemaal. Dat ze dat met 30 nog, want dat ze geen andere zonde kennen. Nou, dan zijn ze erg van het padje af. Als je met 30 jaar geen andere zonde hebt, dan moet je naar een zwakzinnige gesticht, denk ik.
Ja, maar hun geweten is slecht gevormd. Dat is het.
Ja, dat kan zijn. Maar dus, dan zijn ze onnozel. Of ze hebben een geweten en dat is ook een verantwoordelijkheid, je geweten vormen.
Ja.
Het komt niet van buiten, dat moet je zelf doen.
Of ze negeren hun geweten.
Dat denk ik dat het eerder is.
Ja.
Als je het lang genoeg negeert, gebeurt er niks meer. Hè?
Ja.
Een geweten, dat waarschuwt je. Maar als je maar door blijft gaan, op een gegeven moment waarschuw je het niet meer. Dan zeg ik, is goed zo.
Ja.
Goed, dan hebben we nog een andere vraag. Vroeger werd de paus gekroond en droeg hij soms een drievoudige kroon, tiara genoemd. Klopt het dat dit is afgeschaft? Inderdaad, de paus werd vroeger, dat is ergens in de latere middeleeuwen ontstaan, de paus drievoudige kroon, een drievoudige macht. En dus ze stond boven alle aardse macht, daar was het op gericht. En dat is afgeschaft. Paulus VI heeft nog een tiara, die is nog gekroond. Maar die heeft meteen na de kroning zijn tiara afgegeven.
Aan wie?
In Amerika, voor een goed doel. Ik geloof dat die ergens in een museum staat, ik weet het niet precies. Ik vond het een lelijk ding trouwens.
Nee.
Zo'n zilverachtig ding. Goed, dan is geen andere paus die het nog weer opnieuw heeft gedaan. Dus,
ik weet dat paus Benedictus eentje als cadeau heeft gekregen van de Bulgaren. Er waren een delegatie van Bulgaren die hebben zo'n kroon gebracht. Maar hij heeft het natuurlijk nooit, wel aanvaard, maar nooit gedragen.
Nee, maar...
En ik denk dat ze niet wisten. Daar in Bulgarije is een orthodox atheïstisch land. Dan wisten ze niet dat dat niet meer nodig was.
En trouwens, bij mijn weten werd hij alleen bij de kroning gedragen. Gewoon niet, droeg de paus die niet.
Nee.
Maar gewoon droeg je mijter.
Nee. Ja.
Dus en de kroning die is er nou ook niet meer. Dat is gewoon een installatieplechtigheid, ik weet niet hoe het heet. Maar in ieder geval een kroning is er niet meer. Dus al die aardse, wereldse toestanden, die zijn weg. Vroeger, Pius XII, die werd op de Sedia Gestatoria, dus op de draagstoel, de Sint-Pieter binnengedragen. En omgeven door waaiers met pauwenveer, was allemaal heel mooi.
Ja.
En bij de kroning werd er van tevoren, werd er vlas verbrand 3 keer. Een schaal met vlas. En dan werd opgeroepen, sic transit gloria mundi. Zo vergaat de glorie van de wereld. Om de paus tot...
tot nederigheid te brengen.
Een beetje hetzelfde als die Habsburgers bij de graf, weet je niet?
Ja, met Otto.
Ja, die Habsburgers, als die begraven worden, dan in die kapucinengroef, dan als ze met de kisten worden, dan kloppen ze. En dan zeggen ze, wie is daar? Wie is daar? En dan zeggen ze, die en die keizerlijke hoogheid en die alle. En dan stemt uit het graf, die kennen we niet. En dan nog een keer, en de derde keer zeggen een arme zondaar, ja, die kennen we, dan gaat de deur open. Ja. Nou, ook, hè, dus, dat is eigenlijk min of meer hetzelfde.
Ja.
Dat mensen in de kerk die en in de wereld die katholiek zijn, dat die zich bewust moeten zijn van de betrekkelijkheid van de wereldse toestanden. Is het niet jammer dat zo'n lange traditie is gestaakt? Nou, dat kun je jammer vinden, maar... Ja, het is natuurlijk nog een beetje uit de tijd. Sommige dingen raken uit de tijd.
Ja, ik heb gehoord dat die het dragen op een Sedia
Gestatoria.
Ja, dat is heel ongemakkelijk. Daar word je
wiegelt naar een naar de ander. Daar
word je misselijk van. Nu heeft de paus een pausmobiel.
Maar dat was toen om de paus zichtbaar te maken, want die moest boven de menigte uit.
Ja.
En op een gegeven moment waren ze ook slechter been als ze maar ouder waren. Dus dat was allemaal...
Ja.
Nou ja. Hoe zit het met de tiara in het pauselijk wapen? Ik weet niet of er op het moment een tiara in zit.
We kunnen kijken.
Ik dacht dat het eruit is geweest bij sommigen. Maar...
Pauselijke wapen van Leo 14. Ja, ik wil een afbeelding. Er staat een mijter.
Een mijter, ja. Ik dacht dat het al langer was. Hoor. Dus alleen maar een mijter dan. Maar er zit... Nog wel een tiara volgens mij in de vlag of zoiets.
Van het Vaticaan?
Ja, zoiets. Of het wapen van het Vaticaan, ik weet het niet.
Vaticaan. Zoveel kennis hebben we dat wij moeten... Inderdaad, in de vlag van het Vaticaan staat er een tiara.
Ja. Dus het blijft nog een beetje het symbool van het pausschap, maar wordt niet meer gebruikt. Goed, dan u was ruim 30 jaar professor kerkelijk recht aan het Sint-Janscentrum. Ik heb een kerkrechtelijke vraag voor kanon 1382 van 1983 over het pauselijk mandaat bij de bisschopswijding. Actueel in verband met de aanstaande bisschopswijding. Een kanon kennelijk ingevoerd in verband met de Chinese kwestie in de jaren 50. Daar weet ik helemaal niks van.
Nou, dat is gisteren of een paar dagen geleden zo'n filmpje gekomen, naar buiten gekomen van de wijding van de 4 bisschoppen in Icon in de jaren 80.
Ja.
En daar is een fragment en dan, daar vragen ze in het Latijn, hebben jullie apostolic mandatum voor de wijding? Mm-hmm. En het antwoord is, habemus. Hadden ze niet.
Zeggen ze dat wel?
Ja. Blijkbaar iemand zei, ja, ze zijn zo van de rubrieken dat ze liever liegen dan de rubrieken veranderen. Maar ze hebben gezegd... Dus,
ze kunnen ook zeggen, apostolisch mandaat, dat is iets ruimer dan van de paus.
Dus ja, dat kun je interpreteren, maar het is ja, op zijn Franse habemus. Heel snel.
Habemus. Habemus. Ja. Nou, afijn... Dus van die Chinezen weet ik niks van.
Ja.
Dat daar iets mee te maken heeft. Ik weet wel dat in 83 pas de excommunicatie als straf is toegevoegd.
Voor het wijden
van tevoren was het,
suspendatie.
Suspensie. Dat is een lichtere straf, hè? Dus dan zie je dus de pauselijke macht toenemen. En het pauselijke. Op den duur wordt hij steeds machtiger. En ja, dan kun je zeggen met de goede bedoelingen voor de eenheid van de kerk. Maar het kan ook zijn dat Rome de touwtjes vaster in de hand wil hebben.
Ja.
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 Het kan ook allebei zijn tegelijk. Ja. Hè? Goed, dus het is niet altijd zo geweest. Er zijn. Natuurlijk tijden in de geschiedenis geweest dat bisschoppen gekozen werden door allerlei gremia er rondomheen. En dat uiteindelijk de paus alleen maar toestemming hoefde te geven. En dat deed hij dan altijd alleen als je er erg tegen was of zo. Als het slechte mensen waren. Dus dat allemaal gecentraliseerd is van vrij recente tijd. Algemeen gecentraliseerd. Is dat goed? Ja, dat kan goed zijn. Maar het is vaak ook niet goed. Ik bedoel, waarom moet... hoe gaat het in het oosten?
De synode kiest. Er worden kandidaten voorgesteld. En de synode gaat in een geheime...
De synode zijn bisschoppen.
Geheime stemmen. En dan wat de eerste is.
Dan kan het ook zijn dat de synode zegt, die jullie voorstellen, die vinden we geen van allen iets.
Dat horen wij niet.
Nee.
Wij de gewone mensen, daar horen we nooit van. We horen alleen, die en die waren voorgesteld. Dus we weten wel wie de kandidaten waren. En die moeten zelf ook instemmen. Dus dat kan niet dat je zonder dat je het wil. En dan horen we, het resultaat was dat.
In Duitsland... Daar is een concordaat met allerlei, met Pruisen en weet ik wat allemaal. En daar zijn bisschoppen ook geregeld. Die hebben nog veel inspraak in Duitsland, de kapitels en zo allemaal.
Ja.
Ik dacht in Keulen dat het Keulse kapitel voor de kandidaat aartsbisschop 3 kandidaten kan kiezen. En daar moet de paus uit kiezen.
Okay.
Moet hij uit kiezen.
En hij niet mag afwijken van die 3.
Nee, ja. Maar... Hebben ze natuurlijk Johannes Paulus. Dat was een heel modern kapittel.
Ja.
En Johannes Paulus, die wou die niet, die kandidaten. Ja. En die zei, ik kan hier niet uit kiezen, je moet andere 3. Dus...
Ja, want dan kan zeggen, ja, ik kies niemand, dan hebben jullie geen bisschop een hele lange tijd.
Ja.
Tot jullie doodgaan.
En zo heeft hij ze wel gedwongen. Maar dan gaat het om bijzondere gelegenheden. Dat je zei, in Nederland is het ook geweest, we hebben hier vanaf de jaren 70 ingrijpende bisschopsbenoemingen gehad, die niet gedragen werden door
de rest.
Door het volk. Nou, het volk, dat wist van niks. Dat werd via de krant bediend door de klerus en de kerkelijke establishment. En die waren allemaal tegen die bisschoppen. Want die bisschoppen waren orthodox en braaf. En die wilden ze niet. Ze wilden allemaal alternatieve dingen. En dan is het goed als Rome ingrijpt.
En dan is het goed.
Dan is het goed.
Het is van die dingen die een mes kunnen gebruiken om... Een stuk brood te snijden of iemand vermoorden.
Ja, en ik ben er meer voor dat Rome ingrijpt als het niet goed is.
Ja.
Maar ja, ik weet niet hoe je dat moet regelen. Ja. Enfin, in ieder geval... onderzoek van de rechtsgeschiedenis van deze kanon biedt mogelijkheden, perspectieven om een uitweg in plaats van automatisch straffen. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dan moeten ze het anders regelen. Dit is zo geregeld op universeel niveau. De nieuwe codex van 83 heeft dit zo vastgesteld. Ja. En dat is door heel die bisschoppen en bisschoppen. Er zijn een hele hoop mensen eroverheen gegaan, hè, die dat allemaal goed kunnen. En uiteindelijk door de paus geproclameerd. Dus dat is geldend recht.
Ja.
Het is de vraag of dat in dit geval zo, wat zal ik zeggen,
streng moet zijn.
Zo streng moet zijn. Want het welzijn van de kerk, het heil van de zielen, is het belangrijkste doel van het kerkelijk recht, staat er in de kerkrecht. En of het heil van de zielen gediend is met een rigoureuze doorvoering van het, dat weet ik niet.
We zullen het zien over een maand. Zes weken.
We krijgen natuurlijk een als het doorzet en Rome gedoogt het niet zoals het vorige gedoogd hebben.
Nee. Nou, vorige hebben ze ook niet gedoogd, maar daarna is het.
Ja, natuurlijk zijn het uiteindelijk gaan gedogen.
Ja.
En ze hebben nooit, nou roepen ze veel harder over schisma dan toen. Dat is nooit. Rome heeft nooit gezegd dat het een schisma was.
Dat kan
ook niet. Ja. Ik vind om excommunicatie gelijk te stellen aan schisma, vind ik.
Nou, ze zeggen dat het automatisch is. Hoeft Rome niets te doen, want het is automatisch.
Waarom?
Omdat bisschoppen wijden zonder toestemming mag niet.
Nee, ja, maar dan is het nog geen schisma.
Excommunicatie wel.
Ja, maar excommunicatie is niet zelf een schisma. Nee.
Oh, nee.
Als ik geëxcommuniceerd ben.
Ik ben
automatisch geëxcommuniceerd als ik meewerk aan abortus,
ja,
bijvoorbeeld.
Maar als een bisschop.
Ja, maar dan ben ik niet buiten de kerk gezet.
Maar schisma betekent niet dat je niet in eenheid bent met de kerk.
Schisma betekent dat je niet in eenheid bent bestuurlijk met de kerk.
Dat zijn ze niet.
Huh?
Dat is de definitie.
Maar dat moet je ook nog willen, hè? Ja. Dus zij willen allemaal, ze bidden voor de paus. Dat willen ze ook.
Ik moet het niet meer zeggen, want dan krijg ik meteen reacties.
Ja, je krijgt alles over je heen.
Ik heb geen interesse in geen andere. Nou, dat is doodsbedreigend, toch niet.
Kijk, ik wil nog wel eens even zeggen wat ik heb het vertaald en op mijn website gezet. Dus voor het feed. Een interview van Diane Montagne, die Amerikaanse, ja, met bisschop Schneider.
Ja.
En daar gaat het dan over. Bijvoorbeeld aan het einde. Hè? Het gaat in eerste instantie over dat rapport van de synode of de synodaliteit over de homofilie.
Mm-hmm. Ja, dat is al recentelijk.
Ze hebben daar, weet wel, dus een officieel stuk van het Vaticaan. Daar wordt het gepleit voor het homohuwelijk en weet ik wat allemaal. Nou, die krijgen vrij baan, die mensen worden. En James Martin en zo. En de courage, de katholieke benadering van de homo's,
ja,
die wordt weggezet als slecht. Door iemand die aan het woord te laten die daar slechte ervaring mee heeft. En dus zeg, in een officieel stuk van het Vaticaan wordt niks over de leer van de kerk. Die wordt aan alle kanten aangevallen. Ook over het huwelijk. En dan wordt er gezegd, verder in dat interview, is de kerk in een noodsituatie. En hij zegt, de kerk is in een noodsituatie. Als het geloof aangevallen wordt tot in het Vaticaan en tot in die synode toestanden allemaal, nou, dan is de kerk.
Maar ik denk dat zo'n rapport is pas officieel geldig als de paus erin toestemt. Maar dat
zal wel, maar het is toch onbestaanbaar dat soort rapporten door de heilige stoel werden uitgegeven. Maar
dan zie je hoe ziek het allemaal is.
Juist, maar dat willen ze dus zeggen. Maar dat het is geen bisschop, er zit een bisschop in.
Maar of je het kunt een officieel document van het Vaticaan noemen, dat weet ik niet. Het is een werkdocument.
Het is een
document. Officieel
document van de heilige stoel, dat is het geworden. Dat is van een orgaan van de heilige stoel, van die synode toestanden. Enfin, de conclusie was dat de kerk behoorlijk in de war is, tot op alle niveaus, en bisschoppen en weet ik wat allemaal. En dat ook Pius X wel degelijk een punt heeft als ze zegt dat de kerk tot een noodsituatie is in de kerk. Als jij bisschoppen nodig hebt om priesters te wijden van de oude rites, zul je enige moeite moeten doen om ze te krijgen, want niemand durft zijn vingers te branden en sommigen zijn er tegen. Het is allemaal heel ingewikkeld.
Mm-hmm.
Terwijl voor zo'n homostuk daar is niemand tegen. Daar zijn ze misschien wel tegen, maar daar zeggen ze niks van. Dus zo rot in de kerk als maar zijn kan. En dus dat is een ander punt. Wat ik inbreng. Ik zeg, ik ben het daarmee eens, die noodsituatie van de kerk. En ik heb naar jongere mensen gesproken die nog niet zo lang geleden gedoopt zijn. En die zeggen, ja, maar ik hoor allerlei gekke dingen in de kerk van Vaticanum II... die niet katholiek zijn.
Dat was mijn vraag ook toen ik katholiek werd. Dat is niet van nu.
Nee, dat is al langer.
15 jaar geleden ook zo.
Maar deze jonge mensen die zijn... deels in de PS10 en weer... zijn die katholiek geworden. Dus daar hoor ik allemaal katholieke dingen.
Ja, maar ik ben in de kerk gebleven en niet bij de PS10. Juist omdat ik katholiek ben worden voor de kerk... en niet voor een groepering. Nou ja, goed, dan zal ik bij laten. Dus het is wel de moeite waard, denk ik, om...
En ik denk, ik meen echt... dat Lefebvre een voortrekkersrol heeft. En dat Lefebvre kans loopt nog een keer heilig verklaard te worden. Nou, dat denk ik.
Maar zullen wij het niet zien, denk ik.
Huh?
Wij zullen het niet zien.
Nee, wij niet. Maar als de kerk tot bezinning is gekomen, dat duurt nog wel even. Want ook deze paus is niet slecht. Maar om het aan te pakken, nee, volgens mij heeft hij ook niet de kracht.
Ik ben nog steeds fan van paus Leo.
Ja, ik ook. Ik bedoel, maar er is niet veel voor nodig om naar
de vorige. Als je maar dat denkt aan de vorige, dan word je meteen blij van.
Ja, zeker, zeker. Maar er zijn nog steeds mensen die denken die vorige geweldig was.
Mogen ze dat doen?
Goed, dan komen we aan een andere vraag. Dan gaat het over Anton de Witt, onze grote vriend.
Oh, weer? Oké. Okay.
Ja. In juni zal de Peacebroederschap 4 bisschoppen gaan wijden die nodig zijn voor een almaar sterke groeiende beweging. En omdat de twee huidige overgebleven bisschoppen al wat ouder worden. Anton de Witt van het KN noemt de Peacebroederschap een tochtig buitenverblijf van de kerk. Maar ik vraag mij af of Anton niet zelf helemaal naar de linkerflank van het schip van de kerk aan het afzakken is. En binnenkort wellicht van boord zal vallen met zijn rare linkse opvattingen.
Dat weet ik niet.
Nee, wij weten dat ook niet. Maar ik lees het hier maar even voor als een mening van een luisteraar.
Ah.
Ik vrees anders dat de geschiedenis zich gaat herhalen en de volgende pauze over 20 jaar de excommunicatie weer moet opheffen. Ja, dat denk ik ook. Dus we zouden het van tevoren moeten oplossen. Het is volkomen zot dat van het begin af aan, ik las vanmorgen een stuk, dat Pius X geëist werd dat geen kritiek mocht leveren op Vaticanum II en niet op de nieuwe mis. Dat kunt toch van niemand vragen. Ik lever ook kritiek op de nieuwe mis en terecht. Gefundeerde kritiek. Terwijl ik hem wel doe. Maar hij is veel minder dan de oude mis. En zeg ik dat de oude mis niet hervormd kan worden? Natuurlijk wel.
Daar zijn ook dus minpunten.
Maar niet zo. Hè?
Daar zijn ook minpunten daar.
Ja, maar niet zo radicaal als men gedaan heeft. Die is niet hervormd. De meesten zeggen het is een nieuwe liturgie. Een nieuwe ritus. Die niet aansluit bij wat eeuwenlang gebeurd is. Ik heb... nou komt de kritiek. Ik heb de laatste boek gelezen. Ben ik bijna doorheen. En die toont aan dat in de nieuwe mis de meeste dingen die Luther in de tijd gezegd heeft over de mis, dat die duidelijk hun beslag hebben gekregen. Dat er wel hier en daar nog een beetje wierook geofferd wordt aan het offer. Maar dat het eigenlijk verdwenen is. Door de mis met gezicht naar het volk. Door de offeranden eruit te gooien. Door de priester als offeraar met de gelovigen gelijk te stellen ongeveer. Min of meer, theorie niet, maar in de praktijk wel. Denk maar simpelweg. Vroeger was de schuldbelijdenis. De priester bad de schuldbelijdenis namens zichzelf. Daarna de misdienaar namens het volk. Twee schuldbelijdenissen.
Maar het volk niet.
Nee, maar dat is namelijk het volk. Dat gaat niet. Vind ook, wij deden het trouwens al met het hele volk in de tijd. Dus daar ben ik wel voor. Maar je ziet, zijn twee iedere keer bij het bid, broeders en zusters. Dat mijn en uw offer, dat staat er nog net in. Dat hebben ze ook willen veranderen. En je hebt priesters die toch zeggen, voor het gemak, ons offer. Okay. Als je zegt ons offer, dan is het net of het offer van de priester en van de gelovigen hetzelfde is.
Dat is dus niet officieel.
Nee, dat is niet officieel. De offer aan de gebeden wel. Die zijn weg. Waar het meest in naar voren kwam. Bovendien, je kunt zien dat de meeste mensen niet meer in de gaten hebben en weten dat er mis een offer is. Kun je zeggen, het is van de catechese, maar het heeft ook te maken met de viering. Wat vindt men het belangrijkste van de mis? De communie. Daarom zijn ze ook, vinden ze het niet erg om geen mis te hebben, maar een woord communie, want dan kun je tenminste de communie. Dat is puur protestants. Ja. De consecratie is er alleen om de communie te kunnen gaan. Terwijl in de katholieke opvatting de consecratie het offer is. De hernieuwing van het offer van het kruis, sacramenteel. En dat is het belangrijkste. Dat wij nou ineens de dood en de verrijzenis van Christus gedenken. Dat is ook onzin, dat is nooit gebeurd. Het is de dood des Heren totdat hij komt, zegt Paulus zelfs.
De verrijzenis niet.
Nee, die verrijzenis komt er wel bij. Maar in de mis gedenken wij niet op de eerste plaats de verrijzenis. Maar we denken de dood. Oh, jij bent toch al door de ketterij aangetast?
Ik ben door u allemaal geleerd. Allemaal dingen in de loop der jaren. Maar je bent de laatste paar jaren veranderd.
Ik heb
van
meer
mening.
Gelezen. Ik lees boeken.
Ja, dus ik.
En ik ben dus. Ja,
die boeken lees ik niet. Maar nee, ik blijf van. Want dat zou denk ik ook niet goed voor mijn geloof zijn. Want wat doe ik dan bij de Petersbroeders?
Nee, maar als ik dus zeg dat er zijn jonge mensen. Hè?
Maar ik ben ook relatief jong. Hè? Dus daar
nee,
kom je tot
een
conclusie.
Nee, maar er zijn jonge mensen die katholiek worden en die zich er helemaal in verdiepen.
Ja, dat heb ik
en
ook.
Die het geloof leren bij de Petersbroederschap of bij Pius X.
Ja.
En zeggen van, nou, wij kunnen niet meer naar de nieuwe mis, omdat je de gebreken er steeds van ziet. Het is wel geldig, maar wij ergeren ons aan de gebreken.
Ja, maar dan ben je niet katholiek geworden.
Waarom niet?
Want je moet de kerk in zijn of haar geheel accepteren. Niet wat je dan zelf.
Moet ik het misbruik ook accepteren?
Nee, misbruik niet.
Nee,
maar wat
misbruik
de kerk leert,
van de liturgie wel.
Nou, ik ben nu de kerk aan het verdedigen.
Ja, maar dat merk ik. Dat is ook goed.
Dat is ook goed, maar ik denk dat dat maak je voor jezelf niet makkelijk. Als je zegt, oh, ik kan alleen de mis vieren bij de Pius X, maar anders is niet goed. De nieuwe mis is ook goed.
Hè?
De nieuwe mis is ook niet slecht. Kun je niet zeggen, want daar zijn mensen bij de Pius X die zeggen, goh, de nieuwe mis is een afgoderij. Het is een afschuwelijk.
Pius X, dat zijn door het feit dat we die buiten de kerk drijven, radicaliseren sommige groepen daar ook in.
Ja, maar dat is
moeten
niet,
we niet hebben.
Dat betekent dat ze niet katholiek
maar
zijn.
Maar dat is bij ons toch ook? Er zijn er natuurlijk die zeggen, die Pius X, die horen niet bij de kerk, gooi ze hem eruit.
Als ze zeggen dat de nieuwe mis een afschuwelijk iets is, dan horen ze niet bij de kerk. Mijn mening is, en ik denk ook van de paus en van de anderen.
Ja, maar ik zeg, ik vind het, nou, hoe langer ik erover nadenk en hoe meer ik erop studeer, zeg ik, die mis, Benedictus, je had het wel door. Je heeft trouwens ook gezegd dat het een abominabel iets is, die nieuwe liturgie. Een laboratoriumliturgie.
Ja, maar abominabel is iets anders dan laboratorium.
Maar laboratorium. Een liturgie die in een laboratorium is, toch nooit in geen enkele kerk is dat zo?
Nee, maar dat maakt het niet een abominabel iets.
Ja, maar daar zeg ik van wel. Ik noem het dan abominabel. Ik ben geen paus, dus ik mag het een beetje duidelijker zeggen. Het is, als je erover nadenkt op belangrijke punten. En men heeft zich gericht op de protestanten. Als je dus ziet de inleiding op het missaal in het begin, die was helemaal protestant. Daar is kritiek op gekomen, daar hebben ze bijgesteld. Ja. Maar dat wil dus niet zeggen de geest waarin het allemaal gedaan is.
Ja, maar dat is voor ons de gewone gelovigen en de gewone priesters helemaal niet belangrijk.
Ja, maar de gewone gelovigen zijn hun geloof kwijt.
Ik niet.
Nee, jij niet.
En veel anderen ook niet.
Maar heel veel wel.
Ja, maar dat is vanwege veel andere dingen niet door de mis.
Ik denk het wel.
Deels, denk ik.
Ik denk, de grootste hoop is in het begin weggegaan. En dat heeft voornamelijk met de mis te maken. Ze hebben ons iets wijs gemaakt, zei die mensen. We dachten dat
maar dan was
hun
geloof ook helemaal niet zo sterk. Als je zo makkelijk zegt, oh ja, dan ga ik niet meer.
Ja, maar als een heilig gebeuren, een mysterievol gebeuren, ineens platvloers wordt gedaan.
En hoe kun je dan zeggen, oh, dan heb ik geen plicht meer om naar de mis te gaan?
Nee, maar dan, Dan is zeggen ze, ja, maar dan denken ze gewoon, dit is flauwekul. Ze hebben ons voor de gek gehouden. Dat denken veel mensen. Die zijn er toen uitgegaan. De eerste jaren al. Ja. Ik heb dat gezien in Tilburg in een parochie waar 3000 mensen nog kwamen begin in de jaren 60. Net na die invoering die liturgie krijg je per jaar 500 eraf. Heel veel.
Ja, maar dat komt ook vanwege de seksuele revolutie. Dat komt vanwege de veel andere dingen die in die tijd...
Ja, maar zeker. Maar daar heeft de kerk niet tegen... geen tegenwerk tegengeboden. Ze zijn gewoon...
Nee, maar het is niet vanwege de mis dus.
Ik zeg niet... Oh.
Mensen zullen zeggen,
Als iemand getrouwd is, hè?
Ja.
Ja? En die vrouw die begint allemaal hele verkeerde dingen te doen, enzovoorts allemaal. En dan gaat hij lopen en dan zeg je ja.
Ik kan dat niet tegen.
Dat mag niet, want nou gaat hij lopen vanwege de haren. Nou, op een gegeven moment zijn die haren ook van belang dat hij weggaat. Maar dat is natuurlijk niet de reden.
Nee.
Nou, fijn. En ook, ik weet zelf al niet meer. We gaan dus gewoon door. Ik denk dat ik weer een hele hoop verdeeldheid gezaaid heb onder de luisteraars. Zoals wij hier ook enige verdeeldheid hebben. Maar in alle vriendelijkheid.
Ja, ik denk dat ze te zeggen dat de mis abominabel is. Dan is boven alle...
Die ritus is abominabel. Ja, die is soms abominabel.
Bij mij boven alle mogelijkheden.
Nee, dat is wel... Kijk, ik merk dat nou het beste, omdat ik doe meestal de nieuwe mis, de gewone mis.
Ja.
Maar daarnaast, ik heb het al gezegd, als woensdag op dingen, heb ik toevallig de oude mis gedaan. En dan zeg ik alleen de gebeden over de kaars en over de as zijn 100.000 keer beter dan die in het nieuwe missaal.
En dan zeg je dat de nieuwe mis armzalig is, dan vind ik het wel...
Armzalig, goed zo. Ja,
maar niet abominabel.
Abominabel slecht, vooruit. Nou... Armzalig dan, vooruit. Ja, laten we het eens worden over.
Minder rijk.
Ik druk me soms een beetje overdreven uit.
Nou, dan komen we wel tot een...
We komen tot elkaar, heel goed. Ja. Dan, sinds Vaticanum II zijn we aangespoord de Bijbel te lezen. Terwijl dat vroeger vooral een protestantse bezigheid was. Pater Hugo waarschuwt echter voor het idee dat iedereen zomaar zelfstandig de Bijbel kan lezen en interpreteren. Volgens hem zijn bijbelteksten complex, historisch moeilijk te begrijpen en vatbaar voor ketterijen. Een leek kan immers ook niet zomaar vakliteratuur op bijvoorbeeld het gebied van ruimtevaart of medische wetenschap zelfstandig gaan interpreteren. Hij verdedigt daarom de preconciliaire traditie waarin de kerk de Heilige Schrift vooral via de heilige liturgie en deskundige uitleg van theologen aan seminaristen doorgaf. In plaats van individuele bijbelstudie pleit hij voor meer aandacht voor spiritualiteit, volgens devotie als processies en bedevaart en inspirerende auteurs zoals Theresia van Lisieux en Thomas de Kempis. Dan de vraag, moet de kerk de gelovigen niet meer ontmoedigen de Bijbel te lezen en zich te beperken tot het evangelie? Ja, dat is een tegenstelling in zich. Het evangelie is ook onderdeel van de Bijbel. Laat ik erbij zeggen dat het concilie zelf de gelovigen aanmoedigt Bijbel te lezen. Dus ik denk dat het niet goed is om te zeggen, je moet de Bijbel niet lezen. Ik ga niet zo ver alleen maar teruggaan naar de preconciliaire traditie. Wel is het van belang hoe je de Bijbel leest. De katholieke manier van Bijbel lezen is niet met allerlei deskundigen en weet ik wat, maar met de kerk.
Mm-hmm.
Dus... Je kunt niet zomaar zeggen wat protestanten zeggen, ik lees de Bijbel en de Heilige Geest spreekt tot mij in deze tekst. Dat is een rare manier van uitleg die niet kan.
Mm-hmm.
De kerk wordt begeleid en het lezen van de Bijbel wordt begeleid door de Heilige Geest in de kerk. En niet rechtstreeks, want anders krijg je gewoon, iedere ketter heeft zijn letter.
Ja.
En dat zie je bij protestanten, dat valt uiteen in 1001 denominaties. Omdat iedereen individueel iets anders leest. En dat is ook de reden geweest dat de kerk het verboden heeft. Omdat ze zeiden, mensen die gaan de gekste dingen in hun hoofd halen. Dan komen ze een bijbeltekst tegen. Oh, dat staat daar. Ja. Dus dat maar dat is niet zo. Dus je moet het lezen met de Bijbel. Met de geloof. Met de kerk. Niet met de theologen, want theologen zijn soms tegenwoordig ook helemaal verkeerd. We hebben een exegese aan de universiteit op heel veel plaatsen. Die historisch-kritische exegese, daar doe je ook niks mee. Die zeggen ongeveer dat alles verzonnen is of gevolg is van de schrijver en dat het niet meer de werk. Nou, dat is niet wat de kerk ervan gelooft.
Maar hoe doe je dan praktisch? Dus je pakt het evangelieboek of de Bijbel, je leest en je leest. En hoe weet je dat dan dat je met de kerk leest?
Nou, dan lees je bijvoorbeeld de kerkvaders.
Ja, maar dat is wel ingewikkeld. Want dan moet je dus een boek pakken van de kerkvaders. En dan welk dan?
En dan eens luisteren naar betrouwbare priesters. Naar Radio Maria en zo.
Oké.
Dat soort dingen. Dus, en op een gegeven moment heb je zo'n sensus catholicus dat je wel ook de Bijbel leest op een katholieke manier.
Kijk, het is ook belangrijk om de juiste vertaling te lezen. Want er zijn tegenwoordig de Bijbel in gewone taal. De Bijbel in makkelijke taal. Protestantse vertalingen.
De nieuwe pericopen vertaling.
De nieuwe pericopen vertaling ook.
Die heel slecht is.
Ja, nou, dat...
Nou, het is niet dat je daar het geloof van verliest, van die nieuwe vertaling.
Ik denk dat je van voederbakken, van kribben, ga je niet geloof verliezen. Als dat veranderd is. Het is alleen minder. Armzaliger.
Armzaliger, ja.
Ja, dat is het.
Ja, dus... Dus via de liturgie inderdaad... in de keuze van de lezingen zoals die vroeger waren... waren ook wel weer anders dan tegenwoordig.
Ja.
We hebben nu vaak de Lectio Continua en het Oude Testament. Ja, maar in ieder geval samen met de... Met de liturgie, deskundige uitleg van theologen. Ja, maar welke theologen? Dat zeg ik al, want theologen die zijn tegenwoordig voor de helft of meer niet te vertrouwen.
Ja, maar ja, als je gewoon dan Exodus pakt en leest, is dat erg? Nee.
Nee, dat is niet erg.
Het is gewoon verhalen, alleen...
En dat je dan moet weten wat die tekstcritici zeggen. Dan een stuk door de Jahwist is en door de Elohist en de Deuteronomie. Nou, daar word je niet warm op koud
van. Dan niet zo vrij. Nee. Maar Genesis, ja, kun je gewoon... Er zijn verhalen, kun je lezen.
Ja,
en als je vragen hebt, ga maar iemand verstandiger vragen stellen.
In ieder geval niet denken van als ik dat lees... Wel, daar ben ik koffie nog over. Hè, dat sommige mensen, als ze een beslissing willen nemen, die willen een soort orakel. En die slaan dan een Bijbel open en wijzen het blind aan. En dan vinden ze in die tekst wat God tegen hen zegt. Ja, ik vind dat een gevaarlijke manier van doen.
Ja. Maar soms past het wel.
Ja, soms past het. Ja, dat kan. Maar ik denk dat er toch meer toeval is dan Heilige Geest. Maar en erin lezen. Nou, de laatste vraag was... Hoe is het ondertussen met Monsieur Mutsuis? En die hebben we ondertussen al behandeld.
Ik heb een vraag voor u. Ik heb onlangs een artikel gelezen. Dus, ik lees het Volkskrant niet, maar het was een artikel aan de Volkskrant. Het waren allemaal interviews met nieuwe katholieken. Jonge mensen die katholiek worden. En daar was daar een meisje, denk 15, 16, die vertelde over haar bekering. En ze vertelde... Nou, de 10 geboden volgen, dat vind ik wel belangrijk. Maar bijvoorbeeld vind ik wel erg als de vrouw niet baas in haar eigen buik is. Ik vind dat mensen, als je zelf abortus erg vindt, dan moet je niet doen. Maar de keuze moet er bestaan. En daar werd ze een paar weken geleden dus met Pasen gedoopt.
Dat kan natuurlijk
maar
niet.
Maar het kan wel.
Ja, er gebeurt van alles.
Mijn vraag is... kijk, als je maar de kerk een jaar geleden hebt ontdekt... dan natuurlijk kun je niet alles weten. Natuurlijk
nee,
is
maar
er
ze, ze moet openstaan over wat de kerk leert... en zeker op zo'n belangrijke punten. Als ze er niet aanvaardt, kan ze niet katholiek worden.
Maar dat is wel gedoopt.
Ja, maar dat gebeurt natuurlijk op heel veel plaatsen. Ik heb laatst ook gehoord van iemand die was gedoopt.
Ja.
En de pastoor die hem doopte, had niet eens gevraagd... van, ben je wel getrouwd of hoe zit dat? Nou, helemaal niks. Dat kan helemaal niet.
In hetzelfde artikel was er twee andere... één pas gedoopt, één gedoopt vorig jaar. Die zijn een stel. En die zei, ja, we zijn meer van de conservatieve kant van de kerk... want we zijn tegen abortus. En als bijvoorbeeld zij zwanger raakt... dan worden we gewoon moeder en vader. Maar ik dacht, jullie zijn niet getrouwd. Hoe wordt zij dan zwanger?
Dus, en die waren die niet getrouwd?
Hij is Peter geworden van zijn vriendin dus. Of dat mag, weet ik niet.
Van zijn vriendin, als ze niet hokken, dan mag dat natuurlijk wel. Maar...
ik weet het niet. Maar dus het idee was, als zij zwanger wordt, ik dacht, ja, misschien na het huwelijk.
Ja, dat maar... zou na het huwelijk dan wel zijn. Ja, ik ga nog altijd van de beste gedachten uit, maar ik weet wel dat een heleboel priesters, er zijn priesters die mensen voorbereiden en die lastige punten maar een beetje weghalen, want anders dan stoot het af. Nou, ja. Dan stoot het maar af.
Maar wat is het minimum van het geloof wat een persoon moet hebben om het gedoopt te worden? Kijk, je kunt niet alle details, theologische details en zo weten.
Nee, maar de belangrijkste dingen natuurlijk wel. Ik bedoel, abortus is geen klein ding. Hè? En euthanasie is geen klein ding. Hè? En samenwonen buiten het huwelijk is geen klein ding. Die dingen moeten ze allemaal weten, daar moeten ze ook achter staan.
En als de priester zegt, hij wil graag wel groeien in het geloof.
Nee, dan moeten ze eerst groeien en dan kunnen ze pas ooit gedoopt worden.
Okay.
Kijk, het is niet zo dat je in zonde gedoopt kunt worden en door kunt gaan met zonde. Je laat eigenlijk alle zonden in het doopwater achter, die worden vergeven. Maar die worden ook, ja, hoe kunnen die vergeven worden als je ze niet achter wilt laten? Ja. Dat kan toch helemaal niet? Dus mensen die zoiets, die zijn schizofreen. Dus ook iemand die in een ongeldig huwelijk leeft en hokt, die kan niet gedoopt worden. Dat moet eerst in orde. Of ze moeten van elkaar af. En zei, dat wil ik niet, want dan wil je maar niet, maar dan kun je ook niet gedoopt worden. Zo simpel, het christendom vraagt iets.
Ja.
En wij zijn allemaal van de softe power. Dat moet allemaal, want het is lief en pastoraal. Ik word misselijk van het woord pastoraal. Hè? Want vroeger, zei ik altijd, was pastoraal de manier waarop priesters en de kerk de mensen naar de hemel leiden. Tegenwoordig is het de manier waarop je mensen naar de zin kunt maken, dat ze zich fijn voelen.
Ja.
Maar dat is, Jezus heeft nooit gezegd, jullie moeten erop uitgaan om mensen zich fijn te laten voelen.
Nee.
Ze moeten erop uit om die mensen door de nauwe poort binnen te laten gaan.
Ik vermoed dat het probleem is, ja, ze worden zo enthousiast. Oh, daar zijn zoveel jonge mensen die zich aanmelden om gedoopt te worden. Dus iedereen wordt gedoopt.
Ja, maar de meeste mensen willen ook wel, maar het wordt niet verteld. Want ze zijn bang als ze de grote eisen stellen, dat ze dan afhaken. Maar laat ze dan maar afhaken.
Dan heb je minder dopelingen in die parochie. Dat is
nou
minder...
goed, dat is niet zo erg.
Nee, maar ja. Dat is wel jammer, vind ik. Want zo'n
kwaliteit
meisje.
Kwaliteit moeten we hebben.
Zo'n meisje, denk ik, over 5 jaar is niet meer in de kerk. Want ze zal wel vaker horen: abortus is slecht of hoort niet bij de kerk. En wat doe je dan? Dan ga je weg.
Ja, ze moet dus weten dat abortus. Ja, en dat is niet zomaar niks, hè?
Nee, het is een grote.
Het is gewoon een moord.
Het is deel van de 10 geboden.
Ja.
Ja, hij zult niet.
Het is gewoon doden. Moord.
Maar ja.
En euthanasie is ook zelfmoord.
Ook.
Is ook moord.
Alles wat moord te hebben is slecht.
Ja, dan kun je het wel ineens zelfdoding noemen.
Ja.
Want dat doen ze allemaal, geven allemaal een mooi woord aan. Maar het is gewoon zelfmoord.
Ja.
En samenwonen, ik heb altijd geweigerd, samenwonen is echt hokken.
Ja.
Net als de konijnen, zeg ik dan. Het is bij de konijnen af. Oeh, dan begon ze allemaal te stijgen. Ik heb toen zo op de preekstoel gezegd. Dat kon helemaal niet. Oeh, het was zo liefdeloos. Het zal wel zijn, het is gewoon de waarheid. Klaar.
Is dat een ander woord?
Huh?
Is er een ander woord dan hokken? Wat kan u zeggen?
Nee, maar ik vind, hokken, dat geeft dus gevoelsmatig precies aan wat het is.
Ja, oké.
En dus negatief, hè? Want je mag het niet negatief, je moet samenwonen. Dat klinkt heel fijn.
Ja. Wat voor woord gebruikt de kerk voor dit?
Concubinaat.
Concubinaat. Maar dan snapt niemand wat het is. Maar...
Nee. In Tilburg zeggen ze, dan hadden ze het over iemand met wie samen. Ze is er met een aanhouwer. Jij komt uit Tilburg, met een aanhouwer. Of
wat
ze
is
nog
dat?
Zeggen, dat weet ik niet.
Dat weet ik niet.
Ja, dat weet ik niet, zo heette het. Dat was dus de vriend, de aanhouwer.
De aanhouwer.
Nou heette het de vriend, maar toen was het een aanhouwer.
Die hebben nog een paar vragen op uw telefoon, maar we hebben nog maar 3 minuten.
Nou, lees maar voor even.
We kijken, de eerste, ik zal er een makkelijker uitkiezen, zegt de beste pastoor, u zei net dat Maria bij de geboorte al vol was van de Heilige Geest. Klopt dat? Of bedoelt u bij de conceptie, zoals we zeggen, Maria is onbevlekt ontvangen? Of betekent dat weer wat anders?
Het is bij de conceptie natuurlijk. Bij de conceptie, gewoon van het begin af aan, is ze vol van de Heilige Geest omdat ze geen erfzonde heeft.
Ja. Iemand zegt, beste pastoor Menne, ik ben recentelijk op dit programma gestuit. En ondertussen heb ik binnen een paar weken alle afleveringen die op Spotify staan beluisterd. Dank je wel voor uw inzet.
Ik heb hier, net kreeg ik iets binnen. Inge, ja? Die komt iets binnen. Als de nieuwe mis armzalig is, dan kunnen we toch wel zeggen dat als zelfs de nieuwe mis door modernistische priesters wordt misbruikt via klapperliturgie en zelfverzonnen teksten en rare liedjes, dan kunnen we zeggen dat dit een abominabele liturgie is. Dus ja. Ik krijg iemand...
Als het met de liedjes, maar ik bedoel de pure liturgie, dus niet wat mensen verzinnen,
nee.
Maar gewoon wat hoe in de boek staat.
Maar waarom verzinnen ze van alles bij die nieuwe mis? En de oude mis doen ze er niet zo.
Ja, dat zijn meerdere redenen voor, daar heeft u 1000 keer over gezegd.
Ik denk de oude mis, ja, die heeft
in de oude mis deden ze ook, zei u ook niet goed in uw tijd. Een mis binnen 15 minuten is toch wel geen mis.
Nee, maar dat was het enige. Deed alles wel. Rieten. Te vlug.
Dat is te vlug. Maar dat is ook abominabel, kun je zeggen.
Nah.
Ja, ja.
Nee.
Ja,
nee.
Ja.
Dat ritualisme is in ieder geval nog, wat zal ik zeggen, religieus.
Ja.
Dat is niet het beste wat we willen. Maar die doen tenminste wel. Die verzinnen het zelf niet. Ze doen wat ze moeten doen. Zij te vlug.
Zonder na te denken.
Ja.
Ja.
Maar als priesters gaan nadenken, dat hoeft eigenlijk niet. Ze moeten doen wat de kerk doet.
Ja, ja, ja.
Dat is een van de punten. Bij die nieuwe liturgie gaan ze zelf nadenken. En de meeste kerkers kunnen niet nadenken. Dus dan gaan ze gekke dingen doen.
Ja.
Ik heb gisteren heb ik de mis gezien op de televisie. Uit Hoei. Eurovisie. Nou, was heel mooi enzovoorts allemaal. Maar ja, ze gaan allemaal van die gekke fratsen doen.
Fratsen?
Zoals? Ja. Begint met, ik dacht een soort Gloria-lied. Allemaal Gloria, Gloria, ja. Gloria. Ja. Nou ja, toen kwam er toch nog weer Kyrie met soort troop. Een hele verhaal ertussendoor. Een Kyrie-lijst.
Maar dat mag toch?
Na het Gloria. Nee, ja, ik weet niet wat het was.
Na het Gloria niet. Misschien was het eerst een Gloria-lied.
En toen gingen ze het altijd bewieroken.
Ja.
Oh nee, er was nog een echt glorie. Ook geen glorie, echt glorie, maar ook weer zoiets. En toen ging ze het altijd bij wie roken. Nou ja, dat is toch op een rare plaats. Nou ja, dat soort dingen doen. Gekke fratsen.
Ja, ja. Nou ja.
Waarom doen ze niet gewoon zoals het moet? Ik snap daar niks van. Dat is gewoon denken van, ik weet het beter. Ik weet het beter dan de kerk. Ik weet het ook beter dan meneer Bognini. Ik weet het allemaal. Oh.
Nou, best luisteraars.
Word er zo doodmoe van.
Beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job. En tot volgende keer, als God het wil.
Ja.
Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.